Wij zullen samen de Heer vragen om zijn zegen. Barmhartig en genadig God in de hemel, die in de Heere Jezus Christus een vader geworden zijt voor al uw kinderen. U die ons hoort en ziet, u die ons leven regeert, u bent de God bij wie al onze paden zijn. Dank u, Heere, dat wij hier vanmiddag mogen samen zijn, als gezanten van Christus, nu niet om onze hoorders te bewegen tot het geloof, maar om toegerust te worden, opdat we ons werk weer met des te meer toewijding en ijver en inzet mogen verrichten. Wat is het goed dat u ons hier samenbrengt, dat we iets ervaren mogen van de eenheid die er is bij alle ware gelovigen, de gemeenschap der heiligen. Dat we kinderen zijn van één vader, gekocht met één bloed. U tot onze oudste broeder hebbend, gezegende Heere Jezus, het zal over u gaan vanmiddag en over uw kruis. De theologie van het kruis. Heere, leer ons het hoe langer hoe meer verstaan. We zeggen dat zo vaak tegen onze gemeenten, dat we niemand anders begeren te weten en te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar hoe zullen we dat doen als wij niet iedere dag opnieuw zelf leven door de kracht van uw kruis? Dan hebben we toch uw kruis zo nodig, Heer Jezus, omdat we zulke arme zondaren zijn en daar niet bovenuit kunnen komen, boven die zondaarsgestalte, die bedelaarsgestalte. Iedere dag opnieuw afgebroken te worden in alles wat van ons is. Om iedere dag opnieuw te ervaren dat u ons uit handen slaat wat wij zelf nog zouden willen meebrengen. Ook na ontvangen genade, opdat er van ons niets meer overblijft en u alles voor ons worden mag, leer het ons hoe langer hoe meer verstaan, Heere, dat we zo mogen ondervinden dat u wast en dat wij minder worden en dat we iedere dag opnieuw zelf dat dierbare kruis van u nodig hebben. O Heilige Geest, maak hem dierbaar voor ons hart, opdat wanneer we die gezegende naam van de Heere Jezus op onze lippen nemen, daar iets van afstraalt, dat iets van de glans van uw middelaarsheerlijkheid mag doorstralen in onze bediening. Dat wij de stem van onze liefste mogen zijn tot onze gemeente. En dat we het zelf ook weten wat het betekent om u te missen en u te bezitten en te leven door de kracht van dat dierbare kruisevangelie. Sterk onze broeder die deze middag de lezing tot ons houden zal, verlichten met uw geest en geef dat hij het met smaak en vermaak tot ons spreken mag en dat we met elkaar verwonderd mogen staan over uw goedheid. Getrouwe Heere, laat dat kruisevangelie ook in heel de wereld verkondigd mogen worden, binnen alle culturen en in alle talen. En gedenk daartoe al die arbeiders die uitgingen om in woord en daad gestalte te geven aan uw opdracht en levende getuigen te zijn van u en van uw reddende liefde, opdat er veel arme zondaren afgesneden mogen worden van Adam en ingeplant in de Heere Jezus Christus, verenigd met hem door dat dierbare geloof, wil uw kerk uitbreiden in de lengte en in de breedte, maar ook in de diepte, opdat uw grote naam de eer ontvangen zal die u waarlijk toekomt. Heere en zaligmaker, hoor ons om uw naams wil alleen, om Jezus wil. Amen. We zijn hartelijk verblijd dat broeder De Reuver bereid gevonden is om voor ons de lezing te verzorgen vanmiddag. Ik hoef geen inleiding daarop te geven, ik mag u direct uitnodigen, waarde vriend, om deze plaats hier in te nemen.
Broeders, Luther had een hartsgeheim. En hij heeft daar nooit een geheim van gemaakt. Christus, de gekruisigde. Om Christus draait heel Luthers leven. In mijn hart, zo luidt het in de voorrede op zijn grote gelaten commentaar van 1531, in mijn hart regeert dit ene artikel. Namelijk, het geloof in Christus. Uit wie, door wie en tot wie al mijn theologische gedachten dag en nacht heen en weer vloeien. Naar eigen zeggen heeft hij maar één snaar op zijn lier. En hij weet maar één lied te zingen. Hij heeft het van geen vreemde. Letterlijk zegt hij, de Heilige Geest weet ook niet meer en wil niet meer weten dan Jezus Christus. Daarom is heel het geloof bezield en verzadigd van Christus. Het omvat hem zoals een edelsteen in een ring is gevat. Wat is de herkomst van dit geloof? Het is niet van eigen makelij. Wij ontvangen het alleen op de school van het woord, waar de Heilige Geest de schoolmeester is. Die schrijft het woord aan de wanden van het hart en nestelt het in tot in de gronden van het geweten. Woord en geloof behoren onvervreemdbaar tezamen. Wanneer wij geloven, dan is het geloof de trouwring die ons met God in Christus verbindt als bruidegom en bruid. Zien met de oren, noemt Luther dit geloof. Het is onopgeefbaar aangewezen op het woord, puur ontvankelijk en afhankelijk van aard. Het is horig of het is niet. Het leeft van het woord des Heren. Het kleeft aan het woord des Heren. Het is in het woord dat onze verslagen harten die blijde ruil, die permutatio jucunda, die blijde ruil vernemen. Christus mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Christus neemt de ziel ten huwelijk. Is dat geen vrolijk huishouden als die edele, rijke, vrome bruidegom Christus met zo'n armzalige, haveloze, slechte, deerne huwt, haar van alle kwaad ontdoet en tooit met zijn rijkdom? Luther schroomt niet om dit woord geloof met onmiskenbaar gevoelsmatige categorieën te vertolken. Er is een gevoelsleven dat het geloof vijandig is, namelijk al dat gevoel dat niet aan het woord ontspringt. Maar Waar het woord komt, daar reikt het diep. Het grijpt het hart aan. Deze glaube macht, dass der Christus lieblich gefällt und süß im Herzen schmeckt. Hoe waar en wezenlijk dit alles ook is, we zouden een vergissing maken wanneer we bleven staan bij deze innige, enigszins mystiek aandoende uitspraak. Alsof daarmee heel Luthers geheim was ontvouwd. En alsof zijn Christusconcentratie geen geduchte, kritische implicaties zou hebben voor geloof en theologie. Ook deze kritische noties behoren tot zijn hartsgeheim en het is zaak dat wij die ter harte nemen. Luthers geheim is Christus, maar welke Christus betreft het? Geen andere dan de gekruiste. En Christus kruis betekent voor al het andere Gods volstrekte kritiek op al onze wegen van zelfverlossing. Gods oordeel over alle vlees, van welke kwaliteit dan ook. Over Rome en reformatie. Over humanisme en dopers. Over wijsheid en vroomheid. Over de 16e eeuw en de 20e eeuw. Over u en mij. Het is nu dit kritiekvolle kruis, dit crisiskarakter van het kruisevangelie, dat Luthers theologie en prediking beheerst. Het heeft insnijdende en verstrekkende gevolgen. Naar drie kanten wil ik het uitwerken. Het kruis gaat door ons denken, door onze werken en over ons leven. Door ons denken, door onze werken en over ons leven. Het eerste aspect. Het kruis door ons denken. Door scha en schande heeft Luther van hogerhand geleerd dat geen echte, heilzame godskennis tot stand komt buiten het kruis van Christus om. Dit kruis alleen is het brandpunt van de godsopenbaring. Het oord van de godsontmoeting. Het trefpunt met zijn hart. Dat is een streep door onze rekening. Want wie had gedacht dat God zo God zou zijn? Gedacht hadden we allemaal heel iets anders. Maar dat denken deugt niet. Heel die denkweg die God op het spoor wil komen, ligt versperd. Daar weet Luther van mee te praten. In de middeleeuwse scholastieke theologie speelde denken, het zogenaamde speculatieve, beschouwende, beschouwelijke, bespiegelende denken, een vitale rol. Dat is een theologie van de mens uit. Van beneden naar boven. Het redeneert, filosofeert, concludeert. Het is een dus geloof. Het ziet en doorziet en dus gelooft het. Maar toen Luther de gekruiste ontmoette, ging het kruis door heel deze hovaardige en eigenmachtige methode van theologiseren. Geloven is per definitie nochtans geloof. Het doorziet niet, maar het laat zich blindelings gezeggen. En het verlaat zich nochtans op het woord. Dit nochtans karakter acht Luther zonder meer wezenlijk voor het geloof. Anders is er van geen geloof sprake. Opdat er, zegt hij, ruimte zij voor het geloof, is het noodzakelijk dat alles wat geloofd wordt verborgen is. En het kan niet dieper verborgen zijn dan wanneer het aan ons inzicht en onze zintuigen tegengesteld is en onder het tegendeel verborgen is. Er loopt dus een onneembare breuklijn tussen onze wijsheid en die van God. Ons kennen gaat door het nulpunt heen. God is totaal en radicaal anders dan wij in de hoogvlucht van ons knapste denken kunnen vermoeden. Dat verstand van ons, Luther aarzelt niet om ons verstand die hoerenvernunft te noemen, Dat verstand van ons is in zaken de godskennis een duistere chaos, schrijft Luther in 1518 aan zijn vriend Spalatinus. Het is stekenblind. Wilt ge de boze vijand niet in zijn net vallen, laat dan uw haarkloverijen en uw eigenwaan en subtiliteiten varen en houd u aan het goddelijke woord. Daar kruip hinein, kruip daarin. En blijf drinnen wie een hazen in zijn steinritze, als een haas in zijn in de spleet van een steenrots. Daar moet je in kruipen, zegt hij. Als dat waar is, als het woord van God een kras is door ons denken, dan loopt er dus een diepe kerf door onze intellectualistische pretentie. Het kruis is een onverbiddelijke storing in alle pogingen om verstandelijk vat op God te krijgen. Rond het kruis wordt heel ons natuurlijk Gods ontwerp te schande. Want wat blijkt daar? Wat blijkt daar? Dat God zich niet in glans en glorie openbaart, maar in lijden en in verberging. Dat hij gans anders is dan wij ooit konden bevroeden. In het tegengestelde openbaart hij zich, in ontlediging en ontluistering, in machteloosheid en verlatenheid, in verwonding en dood. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geborene die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard, verklaard. En wie hem daar ontmoet, die sterft met Christus mee aan al zijn vermeende mogelijkheden. In de gekruiste Christus is naar Luthers oordeel heel de ware theologie en godskennis gelegen. Christus kruis noemt hij de enige onderwijzing in de woorden Gods en de enige betrouwbare theologie. Heel die aanmatiging om God van ons uit te bereiken ontmaskert Luther als een ijdel waagstuk, als drieste zelfvergoding. God stoot met kracht neer alles wat zichzelf God wil maken. Wie zalig worden wil, moet tot een dwaas worden. Dit stuit wel op verzet, want niemand wil een dwaas zijn. Wij willen allemaal verstandige, wijze, heilige lieden zijn, zegt Luther. Maar kinderkens wordt het geopenbaard. Het zijn die kinderkens die zichzelf niets leren achten en God alleen voor wijs en verstandig houden. Kort en kras schrijft Luther aan de genoemde Spalatinus: wir sollen Menschen zijn und nicht Gott sein. Das ist die Summa. Al stamt ze niet van Luther, de spreuk is wel geheel in zijn geest. Toen ik alles was, was God mij niets. Toen ik veel was, werd God mij weinig. Toen ik minder werd, was God mij veel. En toen ik niets werd, werd God mij alles. Er is met name in Luthers pastoraat rond de verkiezingsleer dat zijn kruistheologie van dominante betekenis is. Wij zijn niet in staat nog bevoegd om Gods eeuwige raad te doorvorsen, laat staan met ons denken te doorgronden. Ik citeer: als God spreekt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, dan is het alsof hij zeggen wilde: menselijke reden kan me niet begrijpen. Daar ben ik veel te hoog voor. Nu dan. Ik zal mij klein genoeg maken om mij te kennen te geven in mijn één geboren zoon. Het is hoogmoed om Gods verborgen besluit te willen doorgronden met zijn nieuwsgierige vernuft. Dan breekt men zijn nek. Het besluit ontsluit zich in Christus. Nergens elders. Puntig en pakkend formuleert Luther: men moet niet aan het dak beginnen eer men de fundering heeft gelegd. Dat wil zeggen, in de diepte beginnen. Daar waar God de verloren mens wil treffen, in het dal van de deemoed, waar men niet heerszuchtig wil begrijpen in een hersenkennis die macht is, maar waar men zich laat gezeggen in een hartekennis die horigheid is. Zie, o mens, spreekt de Heere, ik wil u de verkiezing heerlijk openbaren. Zie, dit is mijn zoon. Zie op hem, zoals hij in de kribbe ligt en op de schoot van zijn moeder, en hoe hij aan het kruishout hangt. Zo ziet ge in mijn hart. Buiten hem treft ge niets dan dood en verdoemenis aan. In Christus de gekruiste ontvouwt zich Gods welbehagen te onzwaard. Hoe, zegt Luther, hoe kan God zich meer leeg schudden en liefde rijker en zoeter wegschenken dan in hem? Meent ge niet dat waar een mensenhart dit welbehagen Gods in Christus recht zou gevoelen, dat dat hart van louter vreugde in 100.000 stukken springen zou? Want daar zou het zien, in de afgrond van Gods vaderhart. Ja, in de grondeloze goedheid en liefde Gods, die hij ons van eeuwigheid heeft toegedragen. Niet in de verre hemel van de eeuwigheid, maar in het nabije woord van heden, in Christus zelf. Daar ligt ons het boek des levens geopenbaard. Een opengeslagen boek. Zie, zegt de Vader, hier hebt ge mijn zoon. Wie hem hoort, die is in het boek des levens ingeschreven. Christus is de spiegel waarin wij zien hoe uitnemend hij ons heeft liefgehad. Hier, zeg ik, hier leert men de rechte kunst, de rechte zekerheid van de verkiezing en nergens anders. Dacht u niet, broeders, dat Luthers kruistheologie van grote actualiteit en hoge urgentie is voor prediking en pastoraat en voor ons eigen schamele hart niet minder? Op tweevoudige wijze. Om te beginnen roept zij ons, veelweters en bedweters van de 20e eeuw, drastisch tot de orde. Ze zet ons op de plaats. Ons weten is niet zo mondig als we ons doen voorkomen. Maar het zal een gekruisigd weten zijn. Geloof is geen zaak van constructies en conclusies, van schematiek en systematiek, van eruditie en intelligentie. Het is zaak van horigheid, die het doodvonnis velt over onze mondigheid. Een christen, vindt Luther, is een hoge priester die dagelijks een avond- en een morgenoffer brengt. 'S Avonds offert en doodt hij zijn autonome vernuft. En 's morgens geeft hij God alleen de eer. Maar hoe ontluisterend deze kruistheologie ook voor onze zelfgenoegzaamheid is, ze is muziek in de oren van allen die op de scherven van eigen capaciteit zijn neergeworpen. Want zij garandeert ons dat daar, in het dal van de verlegenheid, van waaruit geen weg omhoog te ontwaren valt, God zelf omlaag komt. Blijf, zegt Luther, waar ge zijt. God komt. Al uw vrome en morele klimtechniek is overbodig, want achterhaald. God zegt, blijf in uw diepte, anders zie ik langs u heen. De verhevene kent God van verre. Daar zal afstand blijven. Dan loopt ge me mis. Ik kom. Zonder restrictie. En zie, daar verschrompelt ons laatste restje diep ingewortelde ergernis aan het kruis. En daar achten wij deze bespuwde, gegeeselde en allerschandelijkst gekruiste Christus hoger dan alle schatten van de rijken, dan alle kracht van de machtigen, dan alle wijsheid van de vernuftigen, dan alle vroomheid van de heiligen. Dat is God kennen in zijn hoogste liefde, hem te omhelzen waar hij het teerste is.
in de gekruiste. Daar mag ik bedenken, ei, dat is God. Zo is Gods wil en welbehagen. Dat Christus voor mij alles volbrengt. Met hem voor ogen ervaar ik de onuitsprekelijke barmhartigheid Gods. Dat hij zijn lieve kind voor mij gegeven heeft in smaad en schande en dood. Zo is Christus de brief, het gulden boek van de Vader. Hij is de brug en het voetpad dat tot de Vader voert. Op zijn rug gaan wij ten hemel in. Hij draagt ons in zijn hart. Hij hangt ons aan zijn hals en bergt ons in zijn hoede. Nu het tweede facet. Het kruis door onze werken. Scherp heeft Luther de overmoed gehekeld van het religieuze intellectualisme dat in de scholastiek figeerde. Ik zei u daar iets over. Maar niet minder scherp heeft hij doorzien hoe dit intellectualisme is verstrengeld met moralisme en activisme. Wie God met zijn denken meent te kunnen vatten en bereiken, die matigt zich ook aan hem met zijn verdienstelijke werken te kunnen verzoenen en te bemachtigen. Eigen wijsheid gaat hand in hand met eigen gerechtigheid. Maar dat is de doelgodsdienst van de wettische mens, wiens godsdienst tenslotte niets anders voorstelt dan de vermetele waan dat God hem moet dienen. Godsdienst die eigenlijk betekent, God moet mij dienen. Op grond van eigen prestatie en productie. Het is nu deze geperverteerde grondstemming die Luther de dood is geworden. Dat overkwam hem eenmaal en andermaal in de omgang met de schrift, met name de psalmen en de Romeinenbrief. En in het bijzonder ook zijn episteltjen, zijn keten, de Galatenbrief. Tegen heel die fictie van het moralisme trekt hij onopgegeven te velden. Luthers grond ligt elders. Niet in wat de mens aanbrengt, maar in wat God volbrengt. Het eigenlijke gehalte, zegt hij, van de theologie is de aan de zonde schuldige mens en de rechtvaardigende God en heiland van deze zondaar. Wat daarbuiten in de theologie wordt gezocht en behandeld is dwaling en gif. Luthers grond was dus ook zijn grens, niet daarbuiten. Daarop alleen als grond, daarbuiten niet, dat is mijn grens. Hij wist zijn eigen weg geblokkeerd en zijn werkgerechtigheid eens voor goed geruïneerd. Buiten het kruis is God niet alleen onkenbaar, zoals we hoorden, maar ook ongenaakbaar. De verzengende hitte van Gods heiligheid is slechts te verduren onder, zoals Luther zegt, onder het gewelf van Gods genade. Dat is onder de bedekking van het kruis. Dit bedekkende kruis is overigens in eerste instantie ontdekkend. Is het daar immers niet gebleken hoe ver wij het hebben gebracht met ons monnikenwerk? Daar komt de diepste aanklacht van de wet openbaar. Het evangelie schuift de wet niet terzijde, maar het evangelie intensiveert haar verdoemende vloekkracht tot het uiterste. Luther hanteert in dit verband de terminologie van Gods vreemde, zijn oneigenlijke en zijn eigenlijke werk, zijn opus alienum en zijn opus proprium. God gaat namelijk tweeledig te werk. Hij spreekt met twee woorden. Niet met twee monden, met twee woorden. Enerzijds legt hij onze goddeloosheid bloot, ontdekkend. In het evangelie van het kruis verbergt hij eerst zijn vrijspraak achter het vonnis der wet en hult hij het ja van zijn genade in het neen van zijn toorn. Niet maar eenmaal, als begin van het geloof, dat ook. Maar ook als levenslange grondtrek en omtrek van het geloof. De gepredikte wet vormt de slagboom voor ieder die op eigen kwaliteit vertrouwt. Zo bewaakt zij de toegang tot het heilige hart van het evangelieheil. Dat evangelie is immers niet zomaar open en toegankelijk dat ieder er maar binnen kan vallen. De farizeeërs moeten buiten blijven. Niet omdat ze zulke zondaren zijn, maar omdat ze in volle ernst van mening zijn dat ze het niet zijn. En op grond van eigen deugd en daad menen te kunnen beschikken over Gods genade. En wiens hart bergt niet deze vroomheidswaan? Maar wie zich als een farizeer laat ontmaskeren, en wie zich inderdaad de weg laat versperren, en zo onder Gods oordeel door de knieën gaat, die is welkom. Zo, zegt Luther, is de wet dienaar. Zo is de wet deurwachter tot de vrijspraak der genade. En deze wet verricht zijn vonnissend werk niet zonder, maar onder het evangelie. De wet, zegt Luther, verschrikt mij immers nooit dieper dan wanneer ik hoor dat Christus, Gods Zoon, de vloek voor mij gedragen heeft. Zo maakt het evangelie uit de wet een tuchtmeester tot Christus. Zo ligt die samenhang in Luthers theologie tussen wet en evangelie. Aan het kruis gaat Gods geduchte oordeel in Christus vlees over al onze ondernomen wetsgetrouwheid en goed bedoelde moraal. In dat ene kruispunt komen wet en evangelie samen, als in een brandpunt. God en mens ontmoeten elkaar daar. Het komt tot een treffen tussen de mens en zijn volstrekte debakel. Enerzijds, en God in zijn volstrekte gelijk, anderzijds. En ik kan niet anders dan hem gelijk geven en God rechtvaardigen. Daar vraag ik niet om mijn verdoemenis. Maar ik belijd wel, gij zijt rechtvaardig in uw richten en rein in uw spreken. Het zou mijn absolute dood worden, als daar niet mijn plaats werd ingenomen door hem die aan het hout hangt. Hij roept wat. Nee, hij roept niet wat. Hij roept eigenlijk alles in dat ene woord, tetelestai. Voleindigd, volbracht. Volbracht is het wegdragen van de wetsvloek. Volbracht is het aandragen van het evangelieheil. Hier kan en mag de zondaar geen vezel aan toedoen. Hier valt alleen te ontvangen. In die heilige passie, lijdelijkheid van het geloof. In die lege, door God ontledigde hand des geloofs. Het is dit kruis door alle werken van de mens dat in Luthers ziel staat gegrift en zo'n markant spoor trekt door heel zijn oeuvre. Hoe heilzaam voor onze driftig, bedrijvige tijd om bij Luther in de leer te zijn. Het is zijn vaste overtuiging dat zo weinig de dorre aarde uit zichzelf kan bijdragen tot een zegenende regenval, ook wij mensen even min kunnen bijdragen aan Gods gerechtigheid. Nee, wij moeten haar door schenkende toerekening als een onuitsprekelijke gave Gods ontvangen. Daarom is het de hoogste wijsheid van de christenen niets te willen weten van de werken der wet en van de zelf ontworpen gerechtigheid. Ik heb er, bekend Luther, tot mijn grote ellende vele jaren anders over gedacht. Maar nu God mijn heil heeft losgemaakt van mijn willen en van mijn doen, om mij door genade alleen te redden. Nu ben ik zeker dat niemand mij uit zijn handen rukken zal. Dit is, schrijft hij in zijn grote gelaten commentaar, de grondoorzaak waarom onze theologie zeker is. Zij voert ons namelijk weg van onszelf en grondt ons op wat buiten ons is. Op de belofte Gods die niet liegen kan. Wie de rechtvaardiging uit de wet wil zoeken, doet net zo dwaas als iemand die uit een lege buidel geld wil uitgeven. En hoe komt men tot zo'n ongerijmdheid? Men is niet door het kruis geleerd en geoefend, want daar vergaat ons die dwaasheid. De theologie van de glorie zet een mens aan om voor God te verschijnen als een handelend individu. Bijna zouden we zeggen als een handelaar. Als een godsdienstige chageraar. Die God iets heeft te bieden. Zullen we ruilen. Krijgt u dit van waarde van mij. En ik krijg iets van waarde van u. Maar de ruilhandel die God erop nahoudt is een wonderlijke. En een unieke. Hij neemt niet van ons wat van waarde is. De theologie van het kruis maakt de mens, zegt Luther, teniet, zunichte, teniet. Maakt hem behoeftig en ontvankelijk. En voert hem zo tot zijn bestemming. Wat is die bestemming? Aangewezen zijn op genade alleen. Hier klopt voor Luther de hartslag van de evangelie. En van het geloofsleven. Vanzelfsprekend. Waar het hart van het evangelie klopt. Daar zal ook het hart slaan van het geloof. En het komt erop aan. Om ons van deze plek van algehele armlastigheid in onszelf. En algehele tevredenheid met Christus kruisverdiensten niet te laten verdringen. Inzonderheid dan niet wanneer wij door hernieuwde zonde worden geplaagd en de vrijmoedigheid door schuldbesef wordt belaagd. Op die momenten vooral slaat de duivel toe. Het zij om ons de wanhoop in te drijven, het zij om ons aan te sporen tot werkheiligheid. Alsof Christus de gestrenge rechter was die voldoening eist en ons de rekening presenteert. Zo tovert de duivel hem ons voor ogen, als een eiser die af komt rekenen. Maar zo is hij niet. Dat is een drogbeeld. Hij kwam niet om af te rekenen, maar om zijn gerechtigheid toe te rekenen. Hij kwam niet de rekening presenteren. Maar hij kwam de rekening vereffenen in zijn kostbaar bloed. Luther geeft toe dat hem zelf ook telkens het weer zo zwaar valt om Christus louter zo te zien zoals het evangelie hem schildert. Hij zegt, zozeer is die leer en die verderfelijke mening van Christus als wetgever als olie in mijn gebeente gedrongen. Kwam er maar niet vanaf. Nochtans, Christus is louter vreugde en zoetheid voor het gekwelde en vreesachtige hart. En we hebben te waken dat we ons niet door de talloze streken van de duivel, die duizend kunstenaar laten bedriegen en de ware heiland uit het oog verliezen. En dan zegt Luther, als ik dan de slangenbeet van het geweten vanwege de zonde gevoel, dan zie ik af van zonde en duivel. En dan blik ik opwaarts naar de koperen slang, dat is Christus verhoogd aan het kruis. Die gezegd heeft, en zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. En daar vind ik een andere zonde tegen mijn zonde. Namelijk de zonde in Christus vlees, die der wereld zonden draagt en ook de mijne kruisigt en uitdelgt. Zo wikkelen wij ons in Christus, hij en mijn geweten. Worden als het ware tot één lichaam. En wij weten, voor de verzoening van de zonde van geen andere werken. en van geen andere zonde dan de zonde die op Christus was geworpen en van de werken die door hem zijn verworven. En zoals je een druppeltje water in een vuuroven giet, zo is de zonde van heel de wereld vergeleken met deze God in Christus. Als de zonde met Christus in aanraking komt, terstond is zij verslonden.
Ik sluit dit tweede onderdeel af met twee anekdotes. De duivel klopte op Luthers deur. Woont hier een zekere Maarten Luther. Ik heb nog wat met hem te vereffenen.
Nee, zei Luther, die woont hier niet. Niet? Niet meer.
Hoezo? Die is 15 eeuwen geleden met Christus gestorven en begraven. Je bent dus rijkelijk laat. Maar, zei de duivel, wie woont hier dan?
En toen mocht Luther zeggen, hier woont Jezus Christus. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.
De tweede anekdote is van dezelfde strekking. Maarten Luther, zei de duivel, hebt gezondigd. Tegen het eerste gebod en tegen het tweede, ja, nog tegen meer, zei Luther. Tegen alle 10. Luther zegt, schrijf op wat ik misdaan heb. De duivel deed dat en schoof het Luther onder zijn ogen. En toen ontkende Luther niet. En hij scheurde de aanklacht niet in snippers. En hij beriep zich evenmin op wat hij aan goeds had gedaan of zich voornam te doen. Maar hij ondertekende. Ik beken. Zodat het document een schuldbelijdenis geworden was. Maar dat deed nog iets. U zult het wel eens gehoord hebben. Met rode inkt tekende hij een kruis dwars over het perkament. En onderaan, maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Derde aspect, het kruis over ons leven. Tot nu toe dachten wij bij het kruis aan dat kruis dat eenmaal in de aarde stond geplant, onherhaalbaar, toen en daar, waarvan de kracht ons hier en nu toegeëigend wordt door het woord van de Geest. Het is dat kruis dat ons Gods hart heeft onthuld en verzoend. Al de kennis van God, al de vrede met hem, is in dat kruis gelegen. En toch is er nog een facet dat wij in het kader van Luthers kruistheologie onder ogen moeten zien. Wie bij het kruis is geweest, lieve vrienden? Nee. Wie aan dat kruis gehangen heeft. Met hem, gestorven. Die wordt en blijft een kruiseling, in zekere zin. Die krijgt een kruis op de schouders. Dat is wat anders dan een kruisje aan de muur. Dat is wat anders dan een kruisje op je revers. En ook wat anders dan een kruis op een kerktoren. De druk van dat kruis kneust onze gang. Het knakt je zelfontplooiing in de zin van zelfbepaling. Het doorkruist de zelfzucht waarmee wij God en de naaste geneigd zijn te verachten. Kruistheologie betekent niet alleen dat het Christuskruis door ons denken en door onze werken slaat, maar het impliceert tevens dat ons complete leven zich onder het Christenkruis voltrekt.
stellig. Wie met Christus is gekruist, die leeft, jawel. Hij doet geen half werk. Dit leven is zonder twijfel opstandingsleven. Wie met hem de dood is ingegaan, die verrijst met hem ten leven. Maar even onmiskenbaar is het waar dat uitgerekend dit opstandingsleven nog een kruisleven is. Totdat het kruis ons van de schouders wordt getild en ons de kroon der overwinning wordt opgedrukt. Kruistheologie is geen kruistheorie, maar kruispraktijk. De praktijk van het christenleven gaat onder een kruis. Niet, ik hoef dat nauwelijks te zeggen, niet dat ook wij het kruis moesten dragen ter verzoening van de zonde. Dat deed er maar één. Wat dat betreft is er geen sprake van enige. En dat zijn kruisgestalte zijn sporen zet op ons bestaan. En zijn voren trekt in ons leven. Een dienaar is niet meer dan zijn meester. Wie eenmaal met hem is gestorven, sterft alle dagen. Een leven lang. De weg, het kruis en opstanding in de rug. Aan dood en vloek voorbij. Is nochtans nog niet de weg der heerlijkheid. Maar de via dolorosa, de smartengang die zo nodig zelfs de martelaarsgang kan zijn. Ze mondt uit in de heerlijkheid, ongetwijfeld. Maar zover is het nog niet. Vooralsnog bestaat ze uit gestadig sterven, in de gelijkvormigheid aan Christus lijden en dood. Niemand wil daar eigener beweging aan. Geen sterveling begeert die weg. Maar de meester weet hoe heilzaam ze is. In zijn heilrijk erbarmen legt hij ieder van zijn volgelingen een kruis over het leven. Bondig brengt Luther het op formule. Wie geen Crucianus is, is geen Christianus. Wie geen kruisdrager is, is geen christenmens. De gestalte van dat kruis kan variëren. Ik denk ook de zwaartekracht van dat kruis. Is niet voor iedereen. Dus soms komt het voor, moet nu ineens denken aan een jonge weduwvrouw die haar man verloren was kort geleden. Ik zei, hoe gaat het? Ze zei, ik moet je eerlijk zeggen, Arie, ik denk dikwijls God heeft zich vergist. Want ik heb vaak gehoord dat God nooit een te zwaar kruis oplegt. Maar het is zo zwaar. Ik kan het niet dragen. Dat kan. Dat kan. Overigens, God had zich niet vergist. Zij vergiste zich op dat moment. Maar het is wel begrijpelijk, of niet? Mensen met een zwaar kruis in ons midden zullen niet op die vrouw neerzien en zullen haar begrijpen. Maar zullen het me ook toestemmen dat het nochtans niet waar is. God geeft inderdaad verrassend kracht naar kruis. Als Luther zegt, wie geen Crucianus is, is ook geen Christianus, dan bedoelt hij dit. Ieder christen gaat een kruisweg, een lijdenstocht, een stervensgang, hoe dan ook. De doortocht van een christenmens door het aardse bestaan is een pelgrimage en voert door het oord van lijden en dood ten leven. Een christen is juist omdat hij christen heet onder het heilige lieve kruis geworpen, zegt Luther. Daar tekent zich het kruis scherp af Niet als een versiering aan de muur. Niet als een symbool. Maar als de heilzame tucht over heel onze existentie. Het is in deze zin dat Luther van de tentatio spreekt. De tentatio, de aanvechting. Wie is het die die aanvechting verricht? De duivel? Luther ontkent het niet. Integendeel, hij ziet stellig die Turca Magnus. Die grote Turk. Die ziet hij stellig aan het werk in de aanvechting. En toch, hij is niet meer dan werktuig in Gods hand. Luther noemt hem wel Gods hakbijl. Gods snoeimes, waarmee hij zijn kinderen bewerkt, zoals de wijnbouwer doet in zijn wingerd. Luther weet dus, blijkt impliciet, hij weet dus de aanvechting ten diepste afkomstig uit de hand van God zelf. Zo doodt hij gestaag en levenslang die rebelse, weerbarstige vijand, die vleesheid en die oude mensheid. En hij boetseert en slijpt de nieuwe mens in Christus. Ook in dit verband grijpt Luther naar de onderscheiding van Gods vreemde en zijn eigenlijke werk. Zie, tot zijn eigenlijke werk kan God niet komen zonder zijn vreemde en zijn tegenstrijdige werk. De Heere doodt en maakt levend. Het is een van de oerwoorden van de Heilige Schrift die Luther diep in de ziel gezonken waren. Die telkens ook weer terugkeren. En waarin hij dat paradoxale handelen van God weet vertolkt. Hij doodt en hij maakt levend. En dan zegt hij, een heel bekende uitspraak die u vast allemaal kent, die hij op wil richten, die dringt hij eerst tegen de grond. En die hij levend wil maken, die doodt hij. Die hij vroom wil maken, die maakt hij eerst tot zondaar. En die hij rijk maakt, die maakt hij tevoren arm. En die hij de hemel in wil hebben, die stoot hij eerst in de hel. Luther kan ook dit motief aangeven, namelijk dat van Gods schepper zijn. Eigenlijk een heel kinderlijk motief. Hij zegt, nou, Gods natuur is het dat hij uit niets iets maakt. Daarom wil hij iets uit je maken, moet je eerst tot niet worden. Ook in de herschepping gaat God dus in die stijl van zijn scheppingswerk te werk. De duivel begrijpt dat maar niet en hij blaast en raast en denkt het vuur van het geloof te blussen. En wij zelf vrezen het trouwens ook. Maar God zegt, duivel, blaas jij maar. Dat zal het vuurtje alleen maar aanwakkeren. Zo, door kruis en aanvechting, leren wij van dag tot dag met de Heere Christus onze oude Adam het graf te delven en aan dienstbegeerten te sterven. Het gaat niet zonder slag of stoot. God schaaft en schuurt aan ons, zoals een houtsnijder aan zijn materiaal. Bij uitstek, ons dienaren des woords gaat dit aan. Luther kwam door de aanvechting aan de weet. Sumus theologus, sumus peccator est. Beste theoloog is de grootste zondaar. Wat bedoelt hij? Ik denk dit. Wie zelf de voornaamste der zondaren wordt. Zoals die man zei, daar staat maar één fout in de Bijbel. U kent het verhaal. Dat is als Paulus zegt dat hij de voornaamste van de zondaren is. Dat kan niet, want dat ben ik. Wie zelf de voornaamste van de zondaren wordt en de armste der armen, die is een theoloog, een godsgezant. Dominee of geen dominee. Die wordt een godzegger, een theoloog. En die laat het wel uit zijn hoofd om de toegang tot Christus voor één arme zondaar te vergrendelen. En die laat het wel uit zijn hoofd om schrikdraad rond Jezus te spannen. Wanneer Luther verklaart, sola experientia facet theologum, alleen de ervaring maakt een theoloog, dan doet hij daarmee geen beroep op zijn door jarenlange ambtservaring verworven vakbekwaamheid. En stellig ook niet op een verzameling bevindingen waarop een ander zo niet bogen kan als hij. Maar dan wil hij veel eer zeggen dat deze experientia, deze bevinding, De bevinding van de afbraak en de pijn, de ontlediging en de zondeontdekking, die bevinding heeft van hem een theoloog gemaakt, een godszegger, een boodschapper die de allerellendigste weet te troosten met de troost waarmee hij zelf is getroost. De prediking van zulk een theoloog is geen dor betoog en geen gemoedelijke beschouwing. Nog minder. Laat ik zeggen, een cliché op de wens gesneden van de consument. Dat kan niet. Maar de prediking van zulk een theoloog, van zulk een godzegger, is een bloedwarm getuigenis, geladen met de hoogspanning van de schrik des Heren en doorgloeid met de dringende liefde van Christus en gevuld, inhoudelijk gevuld met niets dan het woord. Deze theologie wordt in de aanvechting gesmeed. Het voorbegonnen zat ik te praten met een van de broeders. Vertelde met een en ander uit zijn leven. Hij zegt, ik heb door de pijn Gods woorden nieuw leren verstaan. Nee, hij zei het anders. Hij zei, ik heb Gods woorden leren verstaan, die ik wel kende, maar niet verstond. Zo is het. Zo is het. In de aanvechting wordt deze theologie geboren. Aanvechting, zegt Luther, leert op het woord acht geven. Deze predikers worden in de strijd geboren en getogen. Het zijn mensen die geen hoge dunk hebben van zichzelf. En als ze het hebben, telkens weer neergestoten worden. God heeft daar zijn methode voor. Het zijn deze mensen die een worm zijn voor God. Die maar één roem kennen. Jezus alleen. Wist u dat Luther, om zich voor tijden van nood te wapenen, voor in het handexemplaar van zijn psalmenboek had geschreven: Dr. Martinus Luther, ik ben niet waard om door mijn schepper te worden gedragen. Ik ben niet waard om verlost te worden door Gods Zoon. Ik ben niet waard om geleerd te worden door de Heilige Geest. Maar ik werd het waardig gekeurd dat mij het ambt des woords werd toevertrouwd. Ik werd waardig gekeurd om daar veel voor te lijden en uit zoveel kwaad gered te worden. En ik werd het waardig gekeurd dat mij geboden werd dit te geloven. En dat mij verboden werd bij de vloek van de eeuwige toorn daaraan hoe dan ook te twijfelen. Dat is ambtsbewustzijn in die eigensoortige mengeling van de diepste ootmoed en de krachtigste stelligheid. Het zal duidelijk zijn. Het kruis over ons leven houdt ons klein. Dat wil zeggen, aan de grond van Gods genade, zo klein. Dat is een mens klein genoeg. Aan de grond van Gods genade. Het kruis snijdt al onze parmantigheid en triomfantelijkheid de pezen door. Geloofszekerheid kan op deze manier nooit uitgroeien tot zelfverzekerdheid. Het geloof is zich met name in de aanvechting, zegt Luther, niet eens van zichzelf bewust. Herkent u dat? Daar heeft het de moed niet toe. Ik vraag weer, herkent u dat? Daar heeft het geloof de moed niet voor om zelf bewust te zijn. Daar heeft het, om zo te zeggen, ook de tijd niet voor.
Het moet, om met Luther te spreken, het moet de kloek hen Christus onder de vleugels kruipen. Daar ben ik veilig en nergens anders. Iets anders kan het zich niet permitteren. Het is niet op zichzelf gefixeerd en het is niet in zichzelf verzonken. Dat is een misverstand en een misstand. Daar verdrinkt het. Het zinkt op Christus, de rots van behoud, in de belofte van het evangelie. Dan kan het zich niet helpen met de kenmerken van de genade. Niets ten nadele van de kenmerken, want ze zijn er, legio. Maar daar kan ik me toch niet mee helpen. Maar dit is het kenmerk van het geloof, dat het de genade zelf behoeft. Het heeft geen houvast aan eigen ervaring. Het heeft geen houvast aan eigen bekering. Het heeft geen houvast aan eigen wedergeboorte. Maar dit is de ervaring die het geloof maakt, dat Christus mij vasthoudt. Dat hij mij vat en omsluit. Met dit geloof gaat het menig keer zo toe, dat hij die meent te geloven helemaal niet gelooft. En dat hij die meent dat hij niet gelooft, maar vertwijfelt, het allermeest gelooft. U voelt, dat is van Luther geen pleidooi voor de twijfel. Maar dat is de doodsteek voor onze hoogmoed. En voor onze pretentie. En voor onze zelfgenoegzaamheid. Geloof zinkt op een grond buiten zichzelf. Juist voor al die zelfgenoegzaamheid van onze akker wordt gemaaid. Daar doet God de Heilige Geest op deze kaalgeschoren grond de plant van het authentieke geloof wassen. Dan zegt Luther, als ge midden in het lijden steekt, dan zal ik, zegt de Heere, u een geloofszin geven dat ge meent in een rozentuin te zitten. Mag ik u ook daarvan vragen, herkent u dat? Dat is een vrede te midden van rumoer en strijdgewoel. Een vrede aan het kruis gehecht. En God staat er zo borg voor dat de certitudo van het geloof nooit ontaardt in securitas. Zekerheid zal nooit, laat ik het zomaar vertalen, moeilijk te vertalen eigenlijk. Maar laat ik het zo maar zeggen, zal nooit zelfverzekerdheid worden. God laat ons aangevochten worden, opdat hij ons uitgeput aan alle eigen kracht, ontbloot van alle beschutting. En opdat hij ons zo verzadigen kan en troosten, ja dronken maken. Honger is de beste kok. Op Luthers klacht, waarom vecht ge me toch zo aan, o God, luidt het antwoord Maarten Luther. Anders kan ik jou niet zalig maken. Zo zijn de aanvechtingen de beste artsenij, de optima pharmaca, tegen de superbia en een probaat middel tegen voor tot humilitas. Een probaat middel tot de demoed. En ik kan het niet laten om er even bij te zeggen wat Luther daarmee aantekent, hij zegt, en niemand weet ooit minder van eigen deemoed dan die mens die waarlijk deemoedig is. Hij zegt dat in zijn Magnificat. Dat vind ik zelf een van de meest indrukwekkende, diepe en bevrijdende stukken die hij geschreven heeft, het Magnificat. De Crucianus kan zo nooit gearriveerd zijn. Hij is gestaag in beweging om het leven buiten zichzelf te zoeken. Vindt hij het dan nooit? Vindt hij het nooit? Jazeker. Telkens als de nood daar is en hij zich laven mag aan de vrede Gods in Christus, dan hebben we het gevonden. Maar de luwte duurt nog niet zo lang. Nog niet. Lang, eindeloos, zal ze straks duren. Hier niet, hier niet. Ik denk dat we er nog niet op berekend zijn. Nieuwe storm steekt op, een storm des Heren. En weer zoeken wij asiel in het toevluchtsoord. Voor wie zou dat anders geopend en bestemd zijn, dat toevluchtsoord, dan voor een vluchteling? Vluchtelingen die niet meer zo uit de voeten kunnen. Vluchtelingen die denken dat ze het nooit zullen halen. Wel, ze halen het ook niet. Hij haalt ze. En ze komen aan. Nooit op eigen kracht. Die is gebroken. Kolbrugge, die naar mijn inzicht als geen ander in Luthers geest heeft gepredikt en vertolkt, die zegt het zo. Opdat de roem nooit van de mens zal zijn, daarom verwrinkt de Heere bij een iegelijk der zijnen die hem in waarheid kennen, zodanig het gewricht der heup, dat zij tenslotte, zoals Jacob van kracht ontbloot, hinkend moeten voortgaan, opdat zij opgehouden hebben met het hoofd in de wolken te wandelen. Dit is het verschil tussen het menselijke en tussen het goddelijke. Wat van mensen is, heeft geen gebroken gang. Dat heeft de benen even lang en kan zijn gang bepalen. Daar weet men op een duimbreed hoe het zijn moet. Al wie uit God is, krijgt een gang en houding als Jacob. Voor heel de wereld treedt die kaarsrechte Esau heerlijk tevoorschijn, en menig zedenmeester heeft dan ook in zijn wereldse vroomheid over de heilige Jacob de staf gebroken en aan Esau de palmtak uitgereikt. Maar God oordeelt anders. De goddelozen, die kunnen altijd vooruit. De heiligen Gods kunnen nooit vooruit. Alles is hun altijd uit handen genomen. Doch God is hun toevlucht en sterkte. Zij vermogen zelf niets en ze hebben geen wijsheid en hebben ook geen geloof als het erop aankomt, maar ze zijn altijd vol vrees en beven, maar het is de God van Bethel en Pniel die hen in zichzelf heeft doorgeholpen en doorhelpt. Daarom moet gij de moed volstrekt niet opgeven, gij die in het geheel niet meer vooruit kunt en gevoelt dat uw heup verwrongen is, want uw hellevaart zal zo waarachtig een hemelvaart zijn als hij gezegd heeft: ik zal de hinkenden behoeden. We ronden af. De kerk van de 20e eeuw is er dunkt ons aan toe om Luthers kruistheologie opnieuw te leren spellen en vertolken. Ze heeft immers in deze tijd van diepe crisis en zifting een oordeel Gods dat bij zijn huis begint. De kerk heeft weinig reden om hoog van de toren te blazen. En heel veel reden om ieder roem in denkkracht en werkkracht en eigen zielenkracht te verzaken. Want daarmee redden wij het niet. Wij redden het trouwens op geen wijze. Dat recht heeft God zichzelf voorbehouden. En kruistheologie wil in wezen niet anders zeggen dan dit: in hem alleen is onze hulp en ons heil. In hem die hulpeloos en van alle heil verstoken aan het kruishout hing. En juist door die absolute ontreddering de redding tot stand heeft gebracht. En als het dan waar is dat kruistheologie wil beduiden dat God het alleen doet, levensscheppend uit de dood en genade verheerlijken te midden van schuld, en dat hij het daar doet waar de mens op het nulpunt is geraakt van zijn denken en zijn doen en zijn zijn, zouden wij dan van Gods kruisevangelie geen wonderen mogen verwachten? Juist in ons tijdsgewricht, bij uitstek vandaag, in dit tijdsbestek waarin de West-Europese mens zo schokkend wordt geconfronteerd met de afgrondelijke grenzen van zijn denken en van zijn daden en van zijn voortbestaan? Nee, zo zonder meer ligt er geen aanknopingspunt voor het kruisevangelie, niet bij de antieke mens en niet bij de moderne mens, laat staan bij de postchristelijke mens. Maar ik wil dit zeggen, en als mijn overtuiging uitspreken, en ook mijn hoop, het zou niet met Gods kruisgewijze handelen in strijd zijn, wanneer hij de culturele crisis omsmolt tot een existentiële crisis, en uit de leegte van onze eeuw een schreeuw van Gods gemis geboren deed worden. En als hij het nulpunt van de godsvervreemding maakte tot het trefpunt met zijn genadige ontmoeting. Geve onze wonderdoende God dat velen aan het eind komen met zichzelf. Want waar de armoede het grootst is, daar wordt het kruis de levensboom en werpt het zijn rijkste vruchten af. Houden wij, predikers van het kruisevangelie, het ons zelf ook voor gezegd. Het zij verre van ons te roemen, anders dan in het kruis van onze Heere, Jezus Christus. En dan worden wij, om nog één keer Luther te citeren, dan worden wij meer en meer niets. Maar, zegt hij, wij hebben het op die man, de Heere Christus, gewaagd. Op hem die gekruisigd was. Ons lijf en leven staat onder zijn hoede. Waar hij doorkomt, komen ook wij door. Anders zou ik niet weten waarin ik roemen kon. Dank u. Wij gaan samen zingen. Uit de 42e psalm. Mag ik even kijken? Eén, vijf en zeven graag. 1, 5 en 7. Hebben we nog tijd genoeg? Ja? Mag ik er dan nog één opgeven? Ja, heel graag. En dat is nog geen verleden tijd. 1, 4, 5, 7. Moeder, zullen we samen bidden. Heren, dat is een oase als u het ons geeft, dat we zo samen, gedragen door de lofzangen Israëls, het uit mogen zingen. Ik zal God, mijn God, nog loven. Er zijn vele ogenblikken in ons leven dat we het wat voorzichtiger zeggen. Soms al zuchtend, ik zal God, mijn God, toch loven. Maar u weet dat er ook momenten zijn dat we het niet durven. Dat we het even verbruikt hebben. Dat u ver bent. Dat u ons door de diepte haalt. We bidden u, Heere, zoekt u ons telkens weer op. En laat het diep in ons hart verankerd liggen. Jezus leeft. Het is genoeg dat Jozef leeft. U bent de levende. U bent door de diepte van de dood gegaan. Door de verlatenheid heen. Ge hebt u waarom uitgeroepen. Opdat wij het antwoord zouden leren, geloven, ervaren. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. O Heere, geef zelf dat wij heel persoonlijk deel aan het kruisevangelie hebben. Dat we erin geoefend worden. En dan weet u welke weg het beste is. U hebt gezegd, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik maak daar de duisternis ten licht. Daarmee zegt u wel dat het dus door de duisternis heen gaat. Ik maak het kromme tot recht. Lof zij uw naam dat u dat wil doen, Heere. Want bij ons is het zo krom. Maar u maakt recht. En u zegt erbij, en ik, de Heere, zal hen niet verlaten. Mogen we u vasthouden op uw belofte. O Heere, maak ons sterk in uw sterkte en eigen zwakheid. Leer het ons spellen dat uw kracht alleen in onze zwakheid tot zijn recht komt. Dat we werkelijk aan uw genade genoeg leren hebben. We hebben er wellicht alle wel eens over gepreekt. En ook wel eens iets van echt geloofd en ervaren. Het zal een levenslange les blijven. Om alleen te roemen in het kruis. En in niets en niemand anders. Mogen we het daar dan van verwachten voor onze kerk. Voor de gemeente die ons zijn toevertrouwd. Elke zondag weer, als we daar staan. Met ons volle preekboekje en soms met ons lege hart. Wilt u dan met de volheid die in Christus is op ons toekomen. Opdat het hart er zo vol van zal zijn dat de mond ervan overloopt. En laat dan niet ons vuur de gemeente ontsteken, maar het vuur van de Heilige Geest. Uitbrandend, maar tegelijkertijd ook in brand stekend voor de liefde, voor Jezus' naam. Lieve Heere, geef dat de theologie geen theorie zal zijn, maar vlees en bloed. Erbarmt u zich over ons volk. Laat de tijd van Gods vervreemding van uwentwege een raakpunt mogen zijn, zodat het Gods ontmoeting wordt. Ontfermt u zich over de volkeren der aarde. Wees bij al diegenen die uw naam nog niet kennen en die er kort nog mee in aanraking zijn gebracht. Werk door in de breedte en in de diepte. We zeggen u dank voor de ontmoeting die wij mochten en mogen hebben. Wees bij de voorduur met uw geest in het midden. Vernieuwend, bemoedigend, vermanend, bevruchtend. Opdat wij de vruchten meedragen naar huis, naar het werk waarin u ons hebt gezet. Laat ons voor uw aangezicht met de liefde van Christus en de ernst van uw heilige naam uw woord mogen bedienen op de kansel en in de huizen en op de catechisaties. Rust ons toe, zoals u het alleen kunt. Zegen de ontmoetingen met elkaar. Heere, gebied een zegen over de maaltijd die we hopen te gebruiken. We zeggen u hartelijk dank voor de overvloed die gij ons schenkt. Doe er ons uw langmoedigheid en goedheid in proeven. Om Jezus wil. Amen. Smakelijk eten.